Dit is de podcast Sociaal Inspireert van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid.
We hebben het over maatschappelijke vraagstukken. En deze podcast is onmisbaar voor studenten, professionals en ieder die aan de slag is binnen het sociaal werk.
Yes, goedemorgen. Wij zitten hier bij elkaar voor een nieuwe podcast. En dit keer gaat het over het jeugddomein. Mijn naam is Jaap van der Bos en naast mij zit David Avest.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wij zijn allebei betrokken bij de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid als docentonderzoekers. En wij zijn vandaag, hebben wij een speciale gast. En fijn dat je er bent, Toby.
Ja, leuk ja. Om jullie weer te zien.
Zeker. Wij hebben tegelijkertijd met z'n drieën ook gewerkt bij een lectoraat. Dus Vandaar dat wij elkaar ook kennen. Maar jij zit hier nu in een hele andere rol. Toby Witte, even voor de mensen die jou niet kennen. Zullen er niet veel zijn. Maar de luisteraars die jou niet kennen, eventjes kort. Jij bent in ieder geval hier om te spreken over het jeugddomein. En ook over je nieuwe boek. Dat je hebt onlangs uitgebracht, jeugdprofessionals tussen praktijk en overheidsbeleid. En zoals ik al zei, voor de mensen die je niet kennen, Toby Witte, jij bent zelf begonnen als jongerenwerker. Je hebt een hele lijst met ervaringen. Je bent gemeenteraadslid geweest, bestuurskundige, beleidsadviseur onder andere. Nou ja, lector maatschappelijke zorg en sociaal beleid. Zo kennen wij, zo hebben we ook met jou samengewerkt. En nu, toen ging je met pensioen. Maar ja, daar is dus niet zo heel veel van te merken, want er ligt nu weer een boek.
Ja.
En je bent nog steeds actief. Je bent nu onder andere betrokken bij de commissie Jeugd en voornamelijk de regionale kenniswerkplaatsen. Meteen dan de eerste vraag voor jou, Toby. Hoe erg ben jij met pensioen?
Nou, niet heel erg. Zelfs in het begin, het eerste jaar van mijn pensioen, was ik nog zeker 3 dagen in de week bezig. Aanvankelijk als voorzitter van de associatie Werkplaatsen Sociaal Domein. En ik werd ook betrokken bij Zonnewee, de regionale kenniswerkplaatsen jeugd. En daarnaast ben ik nog altijd bezig met publiceren. Niet alleen dit boek, maar er komen nog andere artikelen uit en onderzoek doen. Ik vind het wel echt heel erg leuk om onderzoek te doen. Maar waar ik me eigenlijk qua onderzoek mee bezighoud is een beetje, wat betreft het sociaal domein, een beetje historisch onderzoek doen. Dus van hoe zijn dingen nou gegaan? Dus bijvoorbeeld vraagstukken als onmaatschappelijkheid. Hoe ging dat nou eigenlijk? In diverse steden waren er eigenlijk noodopvang voor onmaatschappelijken. Die werden in speciale kampen opgesloten, ook in Rotterdam. En dat had je in Utrecht en elders allerlei andere steden ook. Dat vind ik interessant. En een ander vraagstuk vind ik ook leuk, waar ik me nu mee bezighoud, is van er wordt de laatste paar jaar of eigenlijk al vrij langer gediscussieerd over de wetenschappelijkheid van de opleidingen social work. En wat mij opvalt is dat in Rotterdam, toen Rotterdam eenmaal vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1946 begon. Maar we komen bijna op een ander onderzoeksterrein.
Ja, precies. Ik kijk jou bijna aan van rond het af in
maar,
5 woorden.
Toen startten wij niet een sociale academie, maar toen startten we, maar daar laat ik het bij, met een school voor sociale wetenschappen en maatschappelijk werk. Dus wetenschap en onderzoek zat toen heel dicht op het maatschappelijk werk, althans in Rotterdam. Maar dat is uiteindelijk heel snel uit elkaar gegroeid. Maar daar verdiep ik me ook in.
Ja, maar je hebt je nu verdiept in de jeugd. Jeugdzorg. En even vragen, waarom moest dit boek er komen? Kan je even kort schetsen waar het boek over gaat? En kort, want dadelijk gaan we er meer op in. En waarom moest dit er komen?
Nou, er zijn natuurlijk diverse redenen voor. Het boek moest er komen sowieso. Omdat sinds 2015 is natuurlijk het hele sociaal domein, inclusief alles wat met jeugdzorg en jeugd te maken heeft, is gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dus dat wil zeggen dat de gemeente in feite de beleidskaders bepalen waarbinnen sociaal werkers en pedagogen moeten werken. Nou ja, dat betekent in feite dat je ook als professional enige kennis mag veronderstellen van hoe dat precies in elkaar zit. Hoe dat beleid tot stand komt, dat is punt 1. Een ander punt is natuurlijk dat jeugdprofessionals, maar ook andere professionals die merken in de praktijk, die lopen tegen, in de praktijk tegen problemen aan. En die merken dat bepaalde dingen die het beleid van ze verwacht, dat in de praktijk totaal niet werkt.
En eventjes voor de luisteraar, wat zijn jeugdprofessionals precies?
Nou, ik in ieder geval in het boek, mijn boek richt zich in principe op, zeg maar, pedagogen. Dus mensen die pedagogiek studeren, HBO, masteropleiding pedagogiek. Maar met name ook social workers. Hè. Je hebt natuurlijk het profiel jeugd. En heel veel social workers die hebben te maken met gezinnen en jongeren. Je hebt jongerenwerkers en nou ja, noem maar op, opbouwwerkers die werken in de wijk. Die worden ook geconfronteerd met jongeren. Dus breed, maar voor mij is het een brede opvatting. Een wijkagent kan voor mij ook een jeugdprofessional zijn. En dat kan een arts, huisarts ook zijn. Dus het is breder. Een wijkverpleegkundige, idem dito. Maar in principe, de kern ligt natuurlijk wel, omdat het een boek is voor het onderwijs, natuurlijk voor de social work opleidingen en pedagogiek opleidingen.
Dus als ik het een beetje gelezen heb, iedereen die eigenlijk werkt met de wet jeugdzorg?
Nee, niet alleen met de wet jeugdzorg, want het boek is breder dan dat. Hè. Dat heb ik juist willen vermijden, dat het niet alleen maar over de jeugdzorg gaat en alle ellende die de afgelopen 30 jaar al die wetten hebben veroorzaakt. Mm-hmm. Hè, want Sharon Stellaert heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven. De ene mislukking op de andere en we blijven maar voortetteren. Hoewel er is nu enige hoop. Hè. Je hebt nu de hervormingsagenda jeugd die dan beterschap moet beloven in de komende jaren. Hè. Dat moet in 2028, moet het allemaal een beetje rond zijn, noem maar op. Nee, het is ook breder. Het is ook het gemeentelijke jeugdbeleid. Dat hebben we ook over jeugdwelzijn. We hebben het over onderwijs, noem maar op. We hebben het over eenzaamheid en jongeren. We hebben het over dakloosheid en jongeren. Dus het is veel breder dan alleen maar jeugdzorg. En het gaat ook, in het boek zitten ook, ik zit een beetje te promoten, maar ook veel voorbeelden over jongerenparticipatie. Hoe betrek je gewoon jongeren bij het gemeentelijk beleid? Hoe zet je die, hoe kan je dat doen?
Ja, want dat is een beetje de strekking van het boek. En dan, dan gaan we naar de vraag van David. Maar jij zegt, jeugdprofessionals moeten zich eigenlijk meer richten op het beleid en ook wat meer invloed hebben op het beleid, kennis hebben van het beleid. Dat moet meer geïntegreerd worden in het dagelijks handelingsrepertoire.
Ja, ja. Ja. Ja, in feite, de gemeente bepaalt die, trouwens het landelijke beleid ook, de ministeries, maar de gemeenten die zijn in feite de kernpartners geworden. Ja. Die bepalen de beleidskaders. Ja, en je kan natuurlijk klagen als een jeugdprofessional van dit en dat deugt niet, maar je kan er ook wel aan doen. En dat is de essentie eigenlijk. En wat nog belangrijk is, dat ben ik eigenlijk vergeten te noemen, zowel de Vereniging van Hogescholen als de BPSW heeft een beroepsprofiel waar nadrukkelijk het belang van het beïnvloeden van beleid, of je dat nou politiseren noemt of wat dan ook, of structureel werken, waar dat in wordt betoogd hoe belangrijk het is dat je de ervaringen die je hebt, dat je dat ja, op de een of andere manier kan delen met het beleid. Hè? Want uitvoering en beleid, dat zijn communicerende vaten. Ook al zien sommigen dat niet.
Helder. Doe jij.
En bedankt, Toby. Maar een van de woorden die heel vaak terugkomen in jouw boek is het beleidsleren.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee? Wat is beleidsleren of wat zijn beleidslerende professionals?
Nou, beleidslerende professionals zijn we eigenlijk allemaal. Kijk, wij doen allemaal ervaringen op professionals in het veld. Zij zien dat bepaalde dingen werken en niet werken. Maar je hebt wel te maken ook met ambtenaren die het beleid van achter een bureau, even een zwart-wit schets, hè, want dat is altijd het beeld van, er zitten van die boze ambtenaren en die zitten expres allerlei, beleid te bedenken waar professionals last van hebben. Maar het is wel zo, beleid binnen gemeenten, maar ook bij ministeries, wordt gemaakt door beleidsambtenaren. Vaak zijn dat, niet altijd, maar vaak zijn dat bestuurskundigen, juristen en zelfs bedrijfskundigen. Eigenlijk mensen die op een afstand staan sowieso van het werkveld En B, mensen die een heel andere referentiekader hebben en een opleidingsachtergrond dan iemand die social work heeft gedaan. En toch hebben we ze allebei nodig. Die mensen maken beleid, dat boekt ook, want ja, dat is een opdracht ingegeven door bijvoorbeeld de gemeenteraad en het college van BMW. Dat is hun taak. En de uitvoering wordt overgelaten aan uitvoerende instellingen, social workers en pedagogen. Maar die kunnen juist veel van elkaar leren. Het zijn communicerende vaten. En beleidsleren wil eigenlijk voor mij zeggen dat wil je goed jeugdbeleid maken, wil je goed sociaal beleid maken, zou het eigenlijk zo moeten zijn dat ambtenaren leren van uitvoerende professionals, maar dat uitvoerende professionals ook leren van ambtenaren van hoe beleid tot stand komt, wat erbij komt kijken. Laatst stelde ik een vraag, ik mocht een masterclass geven bij een masteropleiding overigens. En ik stelde haar gewoon een hele simpele vraag van: kunnen jullie drie ministeries noemen die zeer bepalend zijn voor het jeugdbeleid? En daar viel zelfs een hele grote stilte. Dat men eigenlijk nog niet eens weet dat het ministerie van VWS een van de kernministeries is waar het jeugd onder valt. Maar dat het ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is. En noem maar op. Nou ja, die kennis heb je wel nodig. En voor mij is beleidsleren is dialogisch leren. Dus het zou mooi zijn, en dat gebeurt ook in het land, en dat gebeurt ook bij de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid, is dat je project hebt waarin uitvoerende professionals optrekken met ambtenaren om juist die kennis en die ervaringen met elkaar uit te wisselen. En niet alleen theoretisch, maar ja, probeer ook gewoon aan de hand van concrete situaties met elkaar op zoek te gaan naar van wat gebeurt hier nou? Want beleid is vaak gebaseerd op aannames, op verwachtingen. Maar de praktijk die kan vaak aantonen dat die verwachtingen en die aannames in sommige gevallen gewoon weg niet kloppen.
Sterker nog, heel veel beleidsmedewerkers of die hebben nog nooit zo'n situatie van dichtbij meegemaakt.
Nee.
Zou je daarom, Toby, niet misschien bijna een soort oproep willen doen aan onze studenten, aan de social work studenten, om ook bijvoorbeeld inderdaad een stage te gaan lopen op een beleidsafdeling of misschien zelfs in het beleid werkzaam te gaan? Want anders dan blijven natuurlijk die twee werelden verschillend. Ja, en ja. Is het afhankelijk van die dialoog wat je net noemt, of ze goed met elkaar goed elkaar begrijpen en snappen?
Nou ja, het zou wel, wat mij betreft zou dat wel meer mogen. Volgens mij komt het niet heel veel voor dat studenten stage lopen echt binnen een beleidsafdeling. Hè? Want dat moet altijd de uitvoerende praktijk zijn. Een beetje de landelijke criteria en allerlei voorschriften bepalen dat studenten in feite wel in de uitvoering moeten afstuderen. Maar ik vind het wel belangrijk of de mogelijkheid zou moeten zijn dat studenten social work en pedagogie van de bacheloropleiding binnen een beleidsafdeling van een gemeente ervaring meelopen, ervaring opdoen. En ik vind zelfs de mogelijkheid zouden moeten hebben, en dat komt wel voor, maar heel erg weinig, om bijvoorbeeld daar binnen af te studeren. Ja. Heel simpel gezegd.
In je boek heb je een duidelijk schema waarin te zien is hoe dat beleid tot stand komt bij de gemeente. En dan volgen meestal dezelfde stappen. Agendering van een situatie of een signalering. Een beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering. Dan beleidsevaluatie. En dan de beleidsterugkoppeling. En dan, ja, als het goed is, komt weer een nieuw signaal en weer een nieuwe agendering. En je zegt nou, jeugdprofessionals die zouden eigenlijk al betrokken moeten zijn. Ze zouden dingen op de agenda moeten zetten. En ze zouden betrokken moeten worden bij de beleidsvoorbereiding en beleidsontwerp. Maar dan vraag ik me af, ja, maar wie bepaalt dat zij betrokken worden en hoe gebeurt dat in de praktijk?
Nou, op de eerste plaats is het de theoretische benadering. Hè? Die beleidscyclus van wat die je schetst van agendering tot de evaluatie, die stappen, dat is in principe een theoretisch model om voor niet-kennis van beleid inzichtelijk te maken hoe zo'n proces over het algemeen verloopt. Maar in het boek heb ik ook een heel klein stukje gewijd aan wat heet, geloof ik, de oersoep van het beleid. Kijk, in werkelijkheid hoeft het beleid niet dat strakke schema te lopen. Dus dat sowieso. Als het gaat om ja, hoe komt beleidsstand en hoe raak je daarbij betrokken? Ja, dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Hè. Ik heb het al een paar keer gezegd. Het is zo, gemeenten kunnen heel bewust vragen of... En dat is vaak gericht aan het management van een instelling of van een organisatie om mee te denken over het beleid. Het is dus niet zo dat het altijd eenzijdig is wat een gemeente doet. Dat is een volstrekt verkeerd beeld. Gemeenten willen best wel weten. Ik heb zelf als lector in diverse adviesclubjes gezeten van wil je meedenken daar en daarover? Jullie collega Guido Walra heeft dat ook gedaan. Van wil je meedenken daarover? Wat zou bijvoorbeeld mogelijke oplossingen zijn. Dus dat geldt voor organisaties waar social workers en pedagogen werken. Idem dito, dat is het management. Maar als je tegen bepaalde knelpunten aanloopt en het is iets wat door meerdere mensen gedeeld wordt, hè, dan kan je ook collectief zeggen van nou, op welke wijze kunnen we dat beleid gaan beïnvloeden? En dat kan op verschillende manieren. Het traditionele beeld is altijd van dan moeten we naar de gemeenteraad toe. Nou, als je iets wat niet moet doen, is dat het. Of inspreken bij de commissie van de gemeenteraad, want vaak zijn dat van die traditionele inspraakmomenten waar iemand 5 minuten de tijd krijgt. Dus een woordvoerder van een organisatie mag dan 5 minuten wat zeggen wat hij vindt. En ja, ik weet uit ervaring dat daar meestal niet erg serieus naar geluisterd wordt. Wat werkt wel is als je uitgenodigd wordt bijvoorbeeld om deel uit te maken bijvoorbeeld van een adviesclubje of een klankbordgroep, om daar deel uit van te maken, niet nee te zeggen. Nou moet je daar wel natuurlijk de tijd voor krijgen voor je werkgever. Ja. En dat is niet voor iedereen.
Daar hebben we het inderdaad zo over. Ja. Maar ik was benieuwd, en vandaar ook die vraag. Zijn de gemeentes, heb je veel succesverhalen van gemeentes die daadwerkelijk zeggen, jeugdprofessionals, doe met ons mee, want wij willen van jullie leren om beleid te maken.
Jawel, want wat nu een hele duidelijke trend is bijvoorbeeld dat gemeenten ook steeds meer inzetten op ervaringsdeskundigheid. Ze willen vanuit het veld horen. En dat is ook vooral. Dat komt natuurlijk ook door de gastoestanden in Groningen en door de toeslagenaffaire. En er zijn meer situaties geweest dat gemeenten bewust worden van jongens, ja, het is van belang om toch burgers, om jongeren en gezinnen, maar ook om professionals te horen van wat is er nou precies gaande. Want zo'n ministerie of een gemeente of zo'n gemeentelijke afdeling jeugd kan ook niet alles weten. En dus je kan daartoe uitgenodigd worden, maar je kan je ook daartoe zelf je kan jezelf ook eens een beetje opdringen. Bijvoorbeeld een ervaring die ik zelf heb gehad, dat is wel een paar jaar geleden, toen in 2015, kort daarna, werden er allerlei sociale wijkteams in het leven geroepen. En ik zat eigenlijk een beetje te googlen op internet. En op een gegeven moment zag ik dat de gemeente Rotterdam, die ging voor medewerkers die moesten gaan participeren in die sociale wijkteams, en dat gold vooral voor de leider daarvan, die ging allerlei competenties opstellen. En toen heb ik contact opgenomen met de gemeente Rotterdam. Ik zeg, het is toch vreemd dat jullie competentieprofielen gaan ontwikkelen voor wijkteammedewerkers, terwijl hogescholen hebben al die kennis in huis. Er zijn beroepsprofielen, er zijn beroepscodes en noem maar op. En kijk, hebben jullie daarnaar gekeken? Nou, het eerste antwoord is nee, bestaan die dan? Zo op een gegeven moment zeiden ze van, nou, wil jij dan meedenken van hoe we dat dan moeten doen? Nou ja, dat zijn momenten die je kan aangrijpen. Maar
dat doe jij. Ja, jij googelt, jij belt en jij zegt dit of dat. Ja. Ik ben nog steeds gewoon benieuwd, want we gaan dadelijk kijken hoe social workers dat dan moeten doen. Of gemeentes daadwerkelijk die mensen ook echt uitnodigen, kom bij ons. Heb je daar veel ervaring mee?
Nee, nou, veel ervaring niet. Maar het wordt wel gedaan, zeer zeker. Ja, ja, zeer zeker. Ook bijvoorbeeld, nou ja, je hebt natuurlijk ook de adviesraden sociaal domein. Heb je, en dat zijn eigenlijk verplichte dingen die door de gemeente verplicht ingesteld worden. Iedere gemeente moet een adviesraad sociaal domein hebben. En in zo'n adviesraad zitten sowieso ervaringsdeskundigen. Maar soms zitten daar ook professionals bij vanuit de organisatie. En die brengen advies uit aan het college van BOW, brengen advies uit aan de gemeenteraad. Dus dat zijn allemaal er zijn dus wel beïnvloedingsmogelijkheden om.
Voor de professionals die nu luisteren, mensen, adviesraden bij gemeenten, onthoud dit. Want je mag aansluiten. Sterker nog, je moet aansluiten.
Nou ja, moet niet, want die adviesraden worden wel formeel ingesteld en die bepalen zelf wie erin zit.
Nee, maar kijk, daar gaat het al mis, toch?
Nee, daar gaat het niet mis, want jij als professionals kan je, als jij tegen een structureel probleem aanloopt, hè, dus hè, je merkt samen met collega's dat er een probleem is, kan je wel natuurlijk sowieso een gesprek aangaan met die adviesraad van joh, wij willen die kennis met jullie delen en misschien kunnen jullie daar wat richting de gemeente. Ja. Dus dat hoeft niet altijd direct te zijn, die contact.
Want dat is het tweede punt natuurlijk. Het klinkt heel mooi. Het zou in ieder geval perfect zijn als je zou zeggen, hey, professionals die in het jeugddomein werken, die zien een probleem, die signaleren is en die zeggen, oké, laten we collectief dit nou op de agenda zetten bij de gemeente. We zorgen dat we in adviesraad komen of we gaan. Maar de werkelijkheid is anders. Ik heb veel professionals gesproken in het jeugddomein, maar ook die er gewerkt hebben. En die zeggen, ja, ik ben blij als ik mijn crisis opgelost krijg. Ik loop van crisis naar crisis. Ja. Ik ben bezig met een enorme caseload. En dan moet ik van meneer Toby Witte, moet ik hier ook nog eens een keer al mijn punten bij elkaar gaan verzamelen. En me met beleid gaan bemoeien. Hoe dan? In welke tijd, Toby?
Nee, dat is natuurlijk een groot probleem. Dat is natuurlijk problemen. Je moet niks. En bovendien is natuurlijk je verdiepen of het beïnvloeden van beleid. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is zo. Dus het begint natuurlijk sowieso al dat je als individueel werker. Is het heel lastig om dat te doen. Het gaat er veel meer om, en dat zie je natuurlijk ook heel erg opkomen in het land van sociaal werk, in het sociaal domein. Het gaat ook vaak dat je dingen collectief moet doen. Je hebt beroepsvereniging, de BPSW, waar je advies kan vragen, maar die ook ingezet kan worden om invloed uit te oefenen. Je hebt de Vereniging voor de Nederlandse Gemeenten, heb je, waar ook jeugdbeleid zit en waar je dus kan vragen van ja, hoe moeten wij dit nu aanpakken? Of het is ook een belangenorganisatie. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Tuurlijk, het primaire proces van een pedagoog of een sociaal werker is natuurlijk het werken in het veld. Zoals een primaire proces van een docent bij de opleiding social work is om studenten te scholen, te begeleiden, noem maar op. En niet zozeer om beleid in te proeven. Maar het zou van struisvogelpolitiek getuigen als jij als professional ziet dat jij en ook je collega structureel tegen problemen aanloopt en zegt van nou ja, maar ik heb geen tijd, dus we doen er dus niks aan. Dat zou ik wel een hele erge verdrietige vinden. En in principe is het niet zo dat het beleidscircuit bij een gemeente een gesloten circuit is. Dat is niet waar. En beleid begint niet alleen maar bij de voorbereiding, maar beleid is altijd te beïnvloeden. Want beleid wordt tussentijds geëvalueerd. Daar heb je het ook al. En in die tussentijdse evaluatie kan jij als organisatie waar sociaal werkers werken of jeugdinstellingen kunnen in zo'n tussenevaluatie kunnen aangeven van dit en dit loopt gewoon niet. Het beeld bestaat wel heel erg sterk en voor een deel is dat ook wel waar dat beleid alleen maar top-down wordt georganiseerd en wordt opgelegd. Terwijl mijn ervaring is dat dat niet helemaal waar is.
Nou, het is aan ons, David, als docenten, maar ook wij maken het programma voor studenten om ze op te leiden als niet-struisvogels. betekent volgens mij, je moet altijd kritisch zijn op dat wat je aan het doen bent. En wij zeggen ook steeds tegen studenten, ga niet klakkeloos beleid volgen. Want als je dat inderdaad doet, veel studenten bij ons, maar ook veel mensen in het werk.
Je bent geen slaafse uitvoerder van het gemeentebeleid. Maar wat belangrijk is, is van, en dat zie ik wel eens wat tekort schiet in het veld, maar ook binnen de opleiding. Wil je invloed uitoefenen op het beleid, moet je ook netwerken. Je moet een netwerk in de loop der jaren opbouwen. En dat is niet alleen een netwerk met collega's en conculega's, maar ook een netwerk opbouwen. En dat klinkt heel ingewikkeld. Met met beleidsambtenaren, ambtenaren, betrek ze, bouw. Het is altijd prettig. In ieder geval, dat was mijn ervaring. En natuurlijk heb ik als lector een andere ervaring en een hele andere positie. En je wordt misschien iets sneller serieus genomen door een beleidsafdeling van een gemeente dan de gemiddelde uitvoerende sociaal professional of jeugdprofessional. Maar ik heb altijd geleerd van, op een gegeven moment leer je mensen uit het beleid, die leer je kennen. Je praat daarmee. Op een gegeven moment weet je gewoon van, die is toegankelijk voor dan en dat. Je wisselt telefoonnummers uit en je probeert zo iemand bij te praten. En zo iemand kan jou ook weer bijpraten van, dit zijn de bewegingen binnen de gemeente die straks invloed hebben op wat, op wat jij als professional of jullie organisatie zal gaan doen. Dus dat netwerken is zo enorm belangrijk. En daar schort het wel eens aan. Je moet relaties opbouwen, wil je dingen bereiken.
Ik hoor dus dingen die jeugdprofessionals er eigenlijk nog bij krijgen. Naast inderdaad al die crisis en die caseload, zeg je, er zou eigenlijk tijd moeten zijn om te netwerken, maar ook om signalen te kunnen agenderen. Wanneer jeugdprofessionals nu luisteren, zeggen, die heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Dus die hebben genoeg legitimatie om naar hun baas te stappen en zeggen,
Je mag hopen dat die baas zelf dat inzicht ook heeft. Ik bedoel, het is natuurlijk, het zou van treurigheid getuigen als het management van een organisatie of instelling dat ook niet ziet. Dus zo'n organisatie moet daar ontvankelijk voor zijn. En bovendien vind ik, zo'n management moet bovendien de rugdekking bieden aan zijn eigen professionals. Dus als het misgaat, moet dat gewoon kunnen. Voorbeeldje gegeven, ook van een aantal jaren geleden. Maar een aantal jaren geleden speelde hier in Rotterdam de kwestie dat op een gegeven moment de gemeente Rotterdam, en dat is een heel groot woord, vond dat wijkteammedewerkers die over de vloer kwam bij gezinnen, die moesten eventuele fraude signaleren. Ja, sommige, althans de meeste, laat ik niet eens zeggen, de meeste jeugdprofessionals, ik weet nog goed, van Enver bijvoorbeeld, een grote organisatie hier in het Rotterdamse, die zeiden, dat gaan we niet doen. Dat druist in tegen onze ethische beroepscode. Daartoe zijn wij niet opgeleid. Wij zijn opgeleid om vertrouwen op te bouwen en noem maar op. En ja, die hebben tegen hun management gezegd van Enver van, ja, daar zijn we niet van. En de management heeft ook gezegd van, ja, dit gaan we ook niet doen. Maar wat er wel gebeurd is, en dat is beleidsbeïnvloeding, is dat overigens samen met de Hogeschool Rotterdam en trouwens ook in Holland hebben we toen een meeting georganiseerd waar uitvoerende professionals van Enver aanwezig waren, maar ook beleidsambtenaren van Rotterdam, om het gesprek aan te gaan van, waar zijn nou die sociale wijkteammedewerkers, waar zijn ze van? En zijn ze ervoor om fraude te bestrijden? De conclusie is eigenlijk geweest dat die maatregel eigenlijk werd teruggenomen, in de zin van, als sociaal professional ga je alleen het probleem fraude aankaarten als dat ten koste bijvoorbeeld zou gaan van kinderen. Het opvoeden van kinderen. Maar ja, of iemand nou een tweede auto heeft, ja of nee. Ja, dat is bijvoorbeeld de ervaring die ik toen had en dat werkte wel. Maar het is wel zo, je als individuele professional, ja, krijg je natuurlijk niet heel veel voor elkaar. Want je moet wel gedekt worden door je organisatie. Dus vandaar, in mijn boek staan ook een aantal, ergens op een paginaatje staat een schemaatje met strategische beleidskeuzes. Ja. En de vraag is van, ga je het individueel doen? Ga je het collectief doen? Waar steek je in? Steek je in bij de ambtenaren? Steek je in bij de politiek?
Maar dat vind ik mooi, want ik weet dat op mijn opleiding, zelfs toen ik nog social work deed in 1941. Nee hoor, toen, dat valt allemaal wel mee. Maar toen kregen we inderdaad ook zo'n dilemma, weet ik nog heel goed. Jij komt in je eentje bij zo'n gezin en je ziet, hè, dit gezin heeft een bijstandsuitkering en je ziet dat er een enorme tv staat en een auto en een motor. Dat kunnen ze helemaal niet betalen, dus je ziet dat er gefraudeerd wordt. Ga jij dit melden? Nou, dat is natuurlijk een heel vreemd dilemma dat jou als op individu, want dan moet je eigenlijk zeggen, ik ga deze snitchen om je aan het beleid van de gemeente te houden. Want het is niet het beleid van de instelling.
Ja, of landelijke wetten, want die gemeenten hebben ook weer vaak te maken. Die zitten ook in de dwangbuis van landelijke wetgeving. Hè? Een gemeente heeft al een bepaalde beleidsruimte, autonomie, zoals ze dat mooi noemen. Maar ze moeten wel werken binnen beleids. Binnen,
maar zo'n fraudeverzoek, was dat landelijk?
Nee, dat was van speelde in Rotterdam. Ja. Maar als je over beleidsbeïnvloeding, een goed voorbeeld vind ik altijd, je hebt de organisatie Publieke Waarde. En dat is een organisatie die gaat die zegt van hoezo kan dat niet? En die gaat echt het gesprek aan. Of de confrontatie aan met de gemeente. En die vragen dan van, jullie zeggen dat dat niet kan, maar waar staat dat dan in de wet dat dat niet kan? Ja. Ik bedoel, en dat zijn professionals die werken met gezinnen met armoede of mensen die zwaar in de bijstand zitten, noem maar op. Dat is een voorbeeld. Ik zou iedere student aanraden en docent ook om zich daar, dat niet te kopiëren, om zich daarin te verdiepen. Hoe doen zij dat? Nou, dat vraagt gewoon lef en moed om dat te doen. En natuurlijk, waar haal ik de tijd van om, dat is waar. Maar als je echt structurele problemen ziet, zeker samen met je collega's, ja, dan, nou ja, daar is dit boek voor bedoeld. Hoe doe je dat dan?
Ja, nou ja, ook een vraag. Je zegt van heel erg van, hey, je kan kijken of je het beleid kan veranderen. Dus ook wel benieuwd waren wij of dit boek ook ruimte biedt om creatief om te gaan met regels of beleid van de instelling, om het op een andere manier te interpreteren. Dus leest dit boek eigenlijk ook om discretionaire ruimte te pakken? Het antwoord op deze vraag is helaas door technische redenen niet opgenomen. De laatste 4 minuten van deze podcast neem ik nog een keer op, maar nu een week later, alleen in de studio, maar met zorgvuldig uitgeschreven antwoorden van Toby bij de hand. Ik stelde dus de vraag, leer je door dit boek nou ook discretionaire ruimte te pakken? En zijn antwoord was jazeker. Het vraagt durf, lef en creativiteit om werkwijze, vaste gewoonten en regelprocedures, als dat nodig is, los te laten. Dat noodzaakt in sommige gevallen tot een werkwijze van ongepaste professionaliteit in het belang van kind, jongeren en gezin. Ja, maar Toby, zou ik dan vragen, ongepaste professional zijn, dan verwacht je toch behoorlijk wat van professionals. Ja, is een antwoord. Dat is niet voor iedereen weggelegd, dat besef ik me wel. Maar je moet de guts hebben om al experimenterend en creatief alternatieve oplossingsrichtingen te zoeken voor problemen die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door overheidsbeleid. Daar biedt het boek ook de nodige toepasbare instrumenten en oefeningen voor. Je moet wel weten wat je doet en strategisch handelen. Kijk, ruimte pakken gaat ook over het doorbreken van het typische top-down systeemdenken. Het kritisch zijn en falend en haperend beleid aankaarten. Zowel beleid van je eigen instelling als dat van de overheid. Dat ongepaste werken, waarbinnen je ruimte zoekt en neemt, verbindt het beleid, de systeemwereld, met de leefwereld van mensen. En zo kunnen beleid en praktijk elkaar aanvullen. En kan je belangrijke vraagstukken uit het jeugddomein, die wellicht ondergesneeuwd raken, agenderen. Oké, nou, de laatste vraag die ik had gesteld, die ik nu stel, is: wat wil jij sociaal werkers in het werkveld en op de opleiding meegeven? Zijn antwoord: beleid is niet in beton gegoten. Beroeps- en competentieprofiel, die schrijven het ook voor, kennis van beleid en beleidsprocessen zijn nodig als sociaal werker. Je bent niet alleen uitvoerder, maar je moet kritisch zijn op het beleid en je eigen handelen. Want betrokkenheid bij beleidsvraagstukken maakt je bewust van je eigen overtuigingen, waarden en normen. Hier mag binnen de opleiding meer aandacht voor zijn. Beleid, politiek en bestuur hoeven vanuit onderwijsperspectief echt niet saai te zijn. En het is ook niet een abstract gegeven. Juist studenten zijn nog creatief en enthousiast in het zoeken naar oplossingen. Tot zover deze podcast. Ik bedank graag mijn co-host David der Avest en natuurlijk onze gast Toby Witte. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Sociaal Inspireert en graag tot de volgende podcast.